Goedenavond. John Berg hier, bedraagselijk voor een nieuw ingewikkeld onderwerp. Technisch waarschijnlijk ook. Maar ik hoop dat deze avond in elk geval een beeld geeft aan jullie. En dat het ook een beetje een beeld geeft van waar komt het nou vandaan, die metropoolregio. En ook een beeld van wat zijn de gevolgen. En ik zal een stukje voorlezen wat ik vond in het Binnenlands Bestuur. Dat is een blad, ook een technisch blad volgens mij, maar wat over het onderwerp ging in 2014. Begin 2015 kwam een einde aan de wettelijke verplichte samenwerking van gemeentes binnen stadsgewest Haaglanden, de stadsregio Rotterdam en 6 andere regio's met een plusstatus. Aan die gemeenschappelijke regelingen waren extra bevoegdheden en budget toebedeeld, zoals verkeer en vervoer. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag, die aansluitend is opgericht, is een nieuw samenwerkingsverband van 24 of 23, dat is niet helemaal duidelijk.
Hoewel? Nou, het is begonnen met 24, het hadden 1 fusiegemeente, dus we hebben er 23 uiteindelijk.
23 gemeenten samen, een nieuw verband. Samenwerkingsverband, vooral op het gebied van bereikbaarheid en van economisch vestigingsklimaat. In 2014 zijn de toenmalige Haagse burgemeester van Aartsen en de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb, namens al hun deelnemende collega's. Metropoolregio's hebben de toekomst. Dat is een schaal waarop we op het wereldtoneel de concurrentie aan kunnen gaan, aan moeten gaan zelfs. Volgens beide burgemeesters heeft het zuiden van de Randstad een achterstand opgelopen, onder meer waar het gaat om werkgelegenheid. En de 24 nu 23 gemeentes stellen dat alleen door intensieve samenwerking tussen de gemeentes onderin, maar ook met het bedrijfsleven en met kennisinstellingen, dat de metropoolregio de tij kan keren. Dus dat is een beetje wat daar ook volgens mij aan op de achtergrond speelt. Wat ook speelde was dat de provincie Zuid-Holland, daar kun je wel kwalificaties aan toedelen, maar die vreesde, zou ik zeggen, dat de regio te veel macht zou krijgen en daardoor de invloedssfeer van de provincie zou beperken. De provincie heeft uiteindelijk, ik geloof in 2015 of eind 2014, wel haar verzet opgegeven. Heeft zich neergelegd bij de trend die de stuiten leidt. Vanuit de gemeente is er ook kritiek. In elk geval ook vanuit de gemeenteraad uit Den Haag, van Den Haag. Daar gaat deze avond over. We hebben uitgenodigd Michel Rogier van CDA. En hij is lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Dat is een van de 2 bestuurscommissies van de regio.
Fietscommissie.
Adviescommissie. Uiteraard. Ja, dan zou het anders lopen.
Het allemaal technisch.
En Juri Oudhoorn, hij is gemeenteraadslid voor de HSP. En hij is plaatsvervangend lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat. Ik wil vragen aan Juri om een paar vragen van mij te beantwoorden. We hebben de avond ingedeeld in een soort blokjes. Ik ga eerst Juri wat vragen stellen dan Michel. En daarna krijgen ze allebei op hun terrein de gelegenheid om wat te vertellen over dat gebied. Na de pauze gaat het meer over wat de gemeenteraad nou wil en hoe dat daarin speelt. En dan hebben jullie alle gelegenheid om vragen te stellen. Juri, ik ga er maar even bij zitten.
Ja,
dat is makkelijker. Wat is eigenlijk de metropoolregio, zo in jouw bewoording?
Ja, nou, in mijn bewoordingen, ik zou er ook een plaatje bij willen doen, als je de volgende alvast kan nemen.
Ja.
Want het gaat over samenwerking van 23 gemeenten. En als je ziet, zijn er 2 hele grote gemeenten in dit gebied. Dat zijn Rotterdam en Den Haag. En dan heb je Wassenaar, tot en met Capelle aan de IJssel, Ridderkerk, Brielen, Nisterwaard. Dat is allemaal metropoolregio. En het is dus een samenwerkingsverband van 23 gemeenten. Misschien dat je het volgende plaatje daarvoor kan doen. Het start in 2015, ook al gezegd. En het begon eigenlijk zeg maar met dat er ook een slechte relatie was tussen de gemeente en de provincie. En dat gaf jij ook al aan. Zeg maar, die provincie die zag eigenlijk in de metropoolregio een soort, ja, wat gaan die doen wat op ons terrein ligt. En in andere provincies waar je geen metropoolregio hebt, zijn ook de functies die nu bij ons bij de metropoolregio liggen, bij de provincie neergelegd. En dit was echt een hele duidelijke, sterke wens van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag om dit zo te doen. Mede ook omdat zij het gevoel hadden van jongens, die belangen van die stad worden in dit provinciebestuur niet voldoende behartigd. Inmiddels is dat dus allemaal bijgeraakt. Een nieuw provinciebestuur is met een hele andere sfeer, veel positiever bezig in dit verhaal. Maar dat is wel ook een beetje het stukje wat daar lag. En op deze manier was het idee van, goh, dan hebben die steden gewoon meer invloed op die dingen die voor ons van belang zijn, de economie en het vervoer. Er zijn nog een tijdje sprake van geweest dat er nog allerlei andere verschillende onderwerpen bij zouden komen, maar die zijn eigenlijk vrij snel weer verdwenen. In Haaglanden, wat een vervoerssamenwerking was van alle gemeenten rondom Den Haag en Den Haag, eigenlijk zeg maar het gebied dat de HTM ongeveer bestrijkt, dat mocht niet meer landelijk. En daar was dus ook geen mogelijkheid om de vervoersgelden nog naar Haaglanden te sturen. En ja, het vervoersgeld is van het Rijk. Dus als het Rijk het niet meer naar Haaglanden stuurt, is het wel handig om ervoor te zorgen dat het ergens in terechtkomt. In andere plekken is dat dus naar de provincie. En metropoolregio was dus een nieuw instrument dat het Rijk mogelijk maakte, waarmee we dan dus die vervoersgelden op dat niveau zouden krijgen. En we gaan dus nu niet naar de provincie. Den Haag en Rotterdam.
Van de Breek, want mijn vragen zijn eigenlijk vrij. Iets niet helemaal parallel met dit verhaal, maar.
Oké, sorry.
Ik wilde je bijvoorbeeld vragen: van wie is nou het plan afkomstig? Komt dat nou uit de koker van de overheid, de Rijksoverheid? Of komt het uit de koker van de burgemeesters? Of kun je daar iets over zeggen?
Ja, het is zeg maar uit de koker van de burgemeesters. Er zijn dus nog wel een paar andere. Amsterdam heeft een metropoolregio, maar er is dus één stad. Dat is eigenlijk zeg maar, het Haaglanden is daar gebleven in dat systeem. Het is echt een wens geweest van de burgemeesters om dat te doen. Juist ook om te voorkomen dat de provincie zeg maar, op die plek zou komen. Ja.
Ik neem aan dat het leek me een beetje voortkwam uit het citaat dat ik dan heb gevonden. Want dat te maken heeft ook met hoe Europa functioneert. Of vergis ik me daar? Dat de steden toch echt een belangrijkere functie krijgen dan provincies?
Daar wil ik zo nog wel even een slide op doen. Want het idee is dus van de metropoolregio, dat is het niveau waarop de dingen moeten gebeuren. Waarop de rest van de wereld functioneert. Maar daar is wel wat op af te dingen. Maar daar wil ik zo even met de volgende slide dan ook specifieker naar kijken.
Ik heb een vraag over deze sheet. En er staat dat die vervoersgelden niet meer naar Haaglanden gingen. Mm-hmm. Wat maakte dat het Rijk vond dat niet langer kon?
Dat is een goede vraag. Geen idee.
Nou, ik kan al vanuit het Rijk. Ja. Er waren een heleboel stadsgewesten in Nederland. En het Rijk wilde daar de bestuurslagen daartussen uithalen. Die wilden de besturen wat compacter maken. Dus toen zeiden van, die laag gaan we ertussen uithalen. Dat gaat allemaal naar de provincie te vervoersgelden. Okay. En de regio's die goede plannen kunnen maken, die kunnen aantonen dat ze kunnen samenwerken op het gebied van, met name op het vervoersgebied. Yeah. En als je daarnaast nog een hobby erbij wil hebben, bijvoorbeeld economie, dan kan dat ook. Dat zal alleen maar plussen. En daar zijn dan twee metropoolregio's uitgekomen, dat is Rotterdam en Rotterdam, dus Den Haag en Amsterdam.
Dus als je het goed doet, mag geen extra bestuurslag.
Dan mag je zeg maar, dat was toen de tijd het criterium.
Okay.
Ja. Ja. Even kort gezegd.
En het is ook niet echt een bestuurslaag, hè? Want,
die provincies die kunnen dan met elkaar communiceren, die hebben daar een systeem voor. Er komt dus nu eigenlijk een ander soort orgaan, die moeten dan weer gaan communiceren met de provincies, want zo doet de rest van Nederland. Dus dat is eigenlijk heel
juist. Alternatief is dat we alles onderbrengen bij de provincie. Dat is wat Julie ook zei. Dat vonden wij als Den Haag en als Rotterdam vonden we dat te log. Want wij hebben ook een heleboel natuurlijk ook industriële belangen zitten. Er zijn 2700 bedrijven in dit gebied. Die probeert het gebied ook zo economisch sterk als mogelijk te maken. Dat die ook inderdaad een internationale concurrentiepositie hebben. Want ook in Duitsland heb je metropoolregio's, Italië heb je metropoolregio's. Allemaal gemeentes die met elkaar samenwerken. En het is niet meer zo dat je zeg maar, als één gemeente er tussenuit kan springen. Want je hebt vaak, als je een probleem hebt, dan heb je het met elkaar. Hè? Dus,
Dan heb ik nog een vraag die ook een beetje op aansluit, denk ik. In wiens belangen dient dit? Model van een metropoolregio.
En nou ja, zeg maar vanuit de stadsbesturen, vanuit de burgemeesters gezien, was het ja, als wij onvoldoende grip hebben op wat er in die provincie gebeurt en als die niet sturen op de belangen die wij als steden zien, dan willen we het zelf gaan doen. Dus daar zit een heel duidelijk verhaal in. Maar ja, wiens belangen dat uiteindelijk zijn, dat is natuurlijk ook afhankelijk van welke burgemeester er zit, maar ook wie er in het provinciebestuur zit. Het vorige provinciebestuur was zeg maar moeilijk mee samen te werken, vonden de burgemeesters. Ik kan dat zelf niet zo goed beoordelen. Dit provinciebestuur gaat juist heel goed. Dus dat is niet heel makkelijk om aan te geven van goh, welke dingen zitten er. Er zit heel duidelijk een economische drijfveer achter. Maar ook daarvan is dus ja, wel de vraag van werkt dat met die 23 gemeenten met elkaar samenwerken dan beter dan dat er een provincie is die daar naar kijkt. Zeg maar, er speelt nog wel één ding en dat is dat in deze regio, Den Haag en Rotterdam, heel lang een, zeg maar, een connectieprobleem hebben gehad. Hè. Bij Delft, het station was nooit viersporig, dus het was altijd heel ingewikkeld om daar veel treinen overheen te halen. En de A4, die heeft 50 jaar, zeg maar, heeft dat stilgelegen, dat project. Dus die connectie, die was er altijd niet. En dat zie je terug ook in statistieken. Van, ja, er zijn niet zo heel veel mensen die in Den Haag wonen, in Rotterdam werken of dat soort dingen. Ja. Maar het grappige en het cynische is dat Dodoir is dan de wetenschapper die dat heeft aangetoond, dat dus iets is waaraan gewerkt moet worden. Maar dat project is, zeg maar, die data die daarvoor gebruikt zijn, die zijn juist precies van voor die verviervoudiging van het spoor en van voor de snelweg die aangelegd is. Dus de motivatie om te zeggen, jongens, die steden die staan met de rug naar elkaar, dat was een beetje het idee. Dat was nou juist net na 50 jaar achterstand was dat weggewerkt. Dus dat, ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal van, goh, we hebben daar statistieken van. Alleen, ja, nu kan dat dus wel. En daar hadden we de metropoolregio eigenlijk niet voor nodig. Want ja, het gebeurde min of meer parallel.
Maar heeft het ook een beetje met de cultuur verschil te maken? Den Haag, Rotterdam? Of staat het helemaal los? Rotterdam is heel anders dan de Haagenezen, denk ik dan.
Ja. Nee, zeg maar, Rotterdam en Den Haag hebben sowieso, zeg maar, een volledig andere DNA. Ook in wat voor, zeg maar, we hebben allebei een deel laag geschoolde bevolking die heel nodig een baan nodig heeft. Daarin concurreren we met elkaar. Maar in het hoger geschoolde gedeelte, ja, dan is er bijna geen groot bedrijfsleven hier in Den Haag. En hebben we hier heel veel bestuurs, of zeg maar, politiek bestuurders en juristen. En in Rotterdam is dat eigenlijk heel anders. Dus ja, zeg maar, het zijn gewoon echt twee totaal verschillende steden in dat gebied.
Ja,
en dat wordt ook, zeg maar, door de OECD, dat is een organisatie van Europese Europese economische, of niet Europees, maar samenwerking en ontwikkeling. En die hebben ook in 2014 een rapport gemaakt waarin ze dus gekeken hebben en daar ook aangetoond eigenlijk van, ze hebben dan over functionele stedelijke gebieden en dat Den Haag en Rotterdam gewoon echt twee afzonderlijke functionele stedelijke gebieden zijn. En in 2007 hebben ze trouwens ook aangegeven dat dat juist voor heel Nederland geldt, dat dat zo'n bijzondere situatie is omdat er heel veel functionele stedelijke gebieden zijn die samen weer nog grotere.
Ja. Je wilde nog iets af? Ja, het is allebei verschillend. En ik denk dat ze allebei ook, dat we allebei van elkaar ook echt kunnen leren. He, ook hoe je met, ik zit dan met name aan de openbaar vervoerskant zit ik erbij. En ja, en zo gek, hemelsbreed, ligt het niet zo ver. En het zou heel erg mooi zijn als de beide vervoersmaatschappijen, RRT en HTM, zoveel als mogelijk samenwerken natuurlijk. He, ook in de know-how. En als je nou kijkt naar de cultuurverschillen bijvoorbeeld, kijk naar Rotterdam. Wordt er heel makkelijk onder de grond wordt er openbaar vervoer aangelegd. Hebben natuurlijk ook veel meer geld vanuit het Rijk. We hebben echt een hele goede lobbycultuur ook naar het Rijk. Hier in Den Haag hebben we die lobbycultuur niet zo. Zijn wij ook voornamelijk afhankelijk van gemeentegelden. Rotterdam heeft natuurlijk heel veel met die ringwegen eromheen. Kunnen ze aanspraak maken op Rijksgeld. Maar het grootste cultuurverschil is toch inderdaad wel hoe zij omgaan met openbaar vervoer, vind ik. En hoe zich dat dan uit, dat vind ik echt heel erg beeldend. dat is dat wij hier in Den Haag altijd echt gelobbyd hebben, bijvoorbeeld voor een regio, regionale verbinding, hè, dus een verbinding vanuit de regio onder het Centraal Station door richting het internationaal centrum. Maar nu we dan Scheveningen, hè, en daar ligt ook nog steeds een grondreservering onder het Centraal Station. En nou hadden we eindelijk een regionale verbinding. Nou, wij dachten dan, hè, vanuit het CDA, dan dachten wij van, nou, hè, die kunnen we gelijk doortrekken onder dat Centraal Station richting Scheveningen. Laten we daar dan gelijk dat pakken. En wat gebeurt er? We gaan hem aanleggen op plus 2. Dus met andere woorden, we gaan het niet onder de grond doen, nee, we gaan hem 2 etages naar boven aanleggen. En dat was op dat moment het makkelijkste en daar is voor gekozen toen de tijd. Ja, dat vind ik het grootste cultuurverschil. Hè? Dus hij komt van min 2 in Rotterdam, komt hij op plus 2 in Den Haag, komt hij aan. En de mogelijkheid om van daaruit door te trekken, zeg maar, richting het Centraal, of richting Scheveningen. Ja, dan moet je vanuit Zichthagen over het Koningin Dianaplein, moet je het gebouw uitkomen, over de Koekkamp. Nou, ik zie de discussie zo aankomen. Die gaan we niet redden.
Nee, die gaan we niet redden.
Dus, maar dat geef maar even aan. Door. Had je dat misschien zo'n project nu aangepakt, dan had je dat misschien met elkaar, want ook Rotterdam kan daarvan profiteren als de goede OV-lijnen richting de kust liggen. En ook, nou, zijdelings ook wel naar Rotterdam de Airport, dat je daar wel plussen mee hebt. Dus we kunnen wat dat te gaan denken wel van elkaar leren.
Ik heb gisteren nog gereden, het is echt van die E-lijn wel geweldig.
Superlijn, echt waar. Ja, hij is echt
maar het zou toch wel heel handig zijn als hij gewoon tot Scheveningen in strand wordt.
Ja, echt wel onder de grond, ik zou het maar een meter
om doen. Ja, dan heb je ook geen OV-lijnen meer, lijn 9 onder de, onder de Javastraat. Maar goed, dat...
Nou, de raamweg moest toch wel.
Ja.
Ja,
we hebben nou veel vervoer en misschien wil je doorgaan, Michel, door weet je, aan te schetsen waar, op welke thema's gaan nou echt met het poolregio. Het vervoer, de trams, daar hebben we het over gehad, maar het zijn vast meer onderwerpen. Kan je daar een beetje mee denken?
Ja, economisch vestigingsklimaat, daar weet jullie alles van, hè? Dus hoe dat gaat met het, hoe we het economisch willen aanjagen hier binnen het poolregio. Normaal, ik zit daar echt vanuit het openbaar vervoer. En ja, dan worden zeg maar de middelen die er vanuit het Rijk komen voor het openbaar vervoer, die komen dus bij de MNA binnen. En dat wordt daar wordt dat verdeeld. Nou, we moeten helaas constateren dat de middelen die vanuit het Rijk komen steeds minder worden eigenlijk. De afgelopen jaren is het echt steeds minder geworden. We hebben enorm veel OV-ambities. Hè, als we natuurlijk alle partijprogramma's wat nalezen, lokaal, maar ook landelijk, dan willen we allemaal de mensen uit de auto hebben. We willen langere lijnen hebben, we willen nog meer van die E-lijnen hebben. Ook naar het Westland, ook naar richting Dordrecht. Maar ja, de realiteit is dat er nagenoeg geen geld is om zeg maar grote infrastructurele projecten van de grond af te krijgen. En dat is een enorme worsteling is dat. En dat betekent dus ook dat als de ATM gevraagd wordt om een vervoersplan te maken, ja, die krijgen ook niet zo makkelijk een zak geld erbij. Sterker nog, die hebben een bezuinigingsopgave gekregen voor de komende 10 jaar. He, dus dat ze moeten in de exploitatie echt moeten gaan bezuinigen om het allemaal nog betaalbaar te houden.
En van wie komt die opdracht dan?
Nou ja, dat is deels vanuit
de waterschap gemeente.
Ja, dat is deels komt dat voort uit nou, grotendeels komt dat omdat er vanuit de Rijk minder middelen komen. Minder middelen beschikbaar zijn voor openbaar vervoer. Er zijn natuurlijk ook broodnodige investeringen nodig. He. We moeten trams gaan vervangen. Dus ja, en we hebben ook hoge wensen natuurlijk. Hè. We willen natuurlijk die Ranspil laten rijden. Het liefst nog hebben we pas lijn 19 naar Delft hebben we nu kunnen aanleggen. Maar ja, het is een worsteling om daar nog een goede tram overheen te laten rijden. Om die te exploiteren. Dus, en daar is nu dus, en dat is ook wel een mooie taak die de metropoolregio dan op zich heeft genomen. Dat is dat ze samen met het metropoolregio is een samenwerkingsplan voor 23 gemeentes. Want dat die 23 gemeentes ook aan de onderhandelaars hebben meegegeven, hè, die nu het kabinet aan het vormen zijn, van jongens, willen jullie echt werk maken van alle soorten geluiden en ambities die jullie allemaal in je partijprogramma hebben staan. Hè, noem mobiliteit, noem doorstroming, noem industrie, noem het milieu. Dan stellen wij voor om dit te doen. En samen met de economische agenda, waar Jori normaal een heleboel van al weet, is dat wel een pakket, ik meen iets van tussen 23 en 25 miljard euro, die wij gewoon vragen voor de komende 4 jaar. En dat is echt een hoop geld. Maar wil je het doen, wil je echt werk maken aan het veranderen van de manier hoe wij ons vervoeren in de metropoolregio. Ja, dan moet er echt wel flink geld bij. Ja. En dat is het mooie, dat je dat met een metropoolregio kan doen. Want dat zijn echt natuurlijk ook bestuurlijke zwaargewichten die aan de onderhandelingstafel daar wel het verschil kunnen maken.
Ja, mag ik nog even een stapje terug? Want wat is nou precies het probleem met dat vervoer op dit moment?
Op dit moment is vooral...
Of wat er of misschien...
Of neem dan voor de vaste voorschot op jouw verhaal, dat is goed. Dan ik straks nog mijn vraag.
Ja. Wat nu zeg maar het grootste probleem is dat er weinig middelen zijn om het vervoer wat we nu al hebben. Hè. Dus we hebben mooie trams, we hebben mooie verbindingen. Er moeten nog nieuwe trams moeten dan aangeschaft worden, die we ook laten rijden. En daar is gewoon echt steeds minder geld voor beschikbaar. Dat is op dit moment het grootste probleem.
Ja, wat zijn dan de knelpunten? Wat merk ik als gebruiker ervan? Ja, zeg je bijvoorbeeld, ja, die oude trams, dat zag ook nog prima uit hoor. Dus,
Ja, maar willen we die trams die moeten, zijn natuurlijk ook aan vervanging op een gegeven moment. Dan gaan ze uitvallen. En daar, als je daar een trams wil hebben, dan kies je voor een trammaterieel waarbij ook minder verdienen makkelijk gebruik van kunnen maken. Want nu bij de oude trams moet je ook echt instappen. Dus qua comfort en et cetera, dat ook ieder persoon daar aan kan meedoen, is die vervanging ook echt wel
nodig. Een kwaliteitsslag ook.
Ja, en nou ja, wat u merkt is dat er s'avonds gewoon minder OV rijdt. Wat daar ook nu merkt, dus afgelopen week was dat een discussie, dat we geconstateerd hebben dat er lijn 6 op marktdagen enorm druk is richting de markt. Ook zaterdag naar de binnenstad, dat is geconstateerd. Maar geld om te laten rijden, dat zat er niet in de laatste vervoersplannen. Was dat geld er niet om bijvoorbeeld wel een tram te kunnen laten rijden over die nieuwe spoor richting Delft. Dus ja, daar moeten keuzes gemaakt worden.
Maar is dat nou een gevolg van dat de vernieuwing die plaats bevonden afgelopen jaar zoveel geld kostte dat daar voor voldoende haltes en voor voldoende afstand tussen de haltes, et cetera. Wat het punt is, dat daar te weinig overblijft?
Of
is
het dan daarna hebben wij,
wat jij zei, het geld van de Rijksoverheid is te
maken. Met name dat laatste.
Dat laatste.
Ja. Natuurlijk, we hebben heel veel geïnvesteerd, maar daar hebben we ook heel veel voor teruggekregen. Ja. Waar we wel ons zorgen om
maken. Dan krijg je nou de verkeerde soort bezuinigingen misschien.
Dat is natuurlijk ook een aanname die je kunt doen. Dat is die ik wel graag wil innemen. Van ja, is het nou zo dat op het moment dat er minder trams rijden, krijg je ook minder mensen die daarin gaan zitten. Want die denken, ja dag, ik neem dan toch maar de auto ook 's avonds om naar theater te gaan. Dat is wel een kip-of-ei verhaal. En daar zou je nog mee kunnen experimenteren. Dat je zegt, nou op een lijn gaan we eens een keertje als een proef voor proef 2 maanden extra tramverkeer laten rijden. En wat je ziet bijvoorbeeld op succeslijnen, zoals bijvoorbeeld een lijn 3, die 's ochtends echt nou, om de 5 minuten rijdt. Zeker op het traject tussen Savalomalaan en het Centraal Station. Iedere tram zit ze wel vol. Ja. Daar is echt wel, als je ze veel laat rijden, is er best wel aanwas. Maar aan de andere kant, ja, als er s'avonds de vervoersvraag ook laat is, en je kunt reizigers heel goed informeren, hij komt om het 30 minuten. En dat communiceer je heel goed, dan kun je daar zeg maar je trip op.
Ook dat bestaat anders in Rotterdam, want daar reizen al decennia van tot 2 uur 's nachts.
Dat
is gewoon een keuze.
Dat is een keuze die je maakt. En dat is ook een afspraak die je maakt, en nogmaals binnen met zo'n HTM. En met de concessies die we dan die we daar dan mee hebben. En het verdelen van het geld. Even was het ook de vraag van, ja, gaat hij s'avonds na 10 uur nog rijden of na 11 uur?
Ja.
He, dat ik zei van, ja, je kwam wel heen naar het theater, maar terug kan je niet meer. Nou goed, daar zijn met alle parameters is daar weer aan gedraaid.
Bijvoorbeeld als je minder valide bent, of je loopt niet zo snel, of je woont in een wijk waar niet zoveel haltes zijn, dan heb je dus ook meer moeite om die bus of tram te halen.
Dat is ook inderdaad waar ik op hamer. Dat is wel iets wat bij de MDA goed tussen de oren moet zitten. Kijk, in Den Haag hebben we er altijd voor geknopt voor de sociale functie van het openbaar vervoer. En dan heb ik het over de halteafstanden, maar ook bijvoorbeeld een bus 25 die je tegenwoordig op de Prinsengracht stopt. Maar vroeger kon je nog doorrijden naar het Centraal Station. Dus echt 18 wat we daar hadden. Nou, dat is echt een black spot zo'n beetje geworden, dat stukje stationsbuurt. Voor wat betreft openbaar vervoer. Ik maak me daar zorgen om. Mm-hmm. Er zijn nu ook discussies over wat we dan noemen de last mile. Dus dat laatste stukje, zeg maar, vanaf grote haltes. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld de bus wel laat rijden tot aan het centraal station, maar hoe ga je het verder doen? Of naar een groot knooppunt, bijvoorbeeld Scheveningen of Leienburg. Maar dat je van daaruit het openbaar vervoer stopt, ja, hoe kom je dan naar die last mile? Dus op dit moment een enorme discussie gaan, hoe ga je dat doen? Ga je dat met kleinere busjes doen? Ga je dat doen op afroep, hè? Dat je busjes bestelt? Nou, dat is een hele discussie, is dat wel. Maar met name de sociale functie van het openbaar vervoer, dat vinden wij heel moeilijk binnen de oren te krijgen van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Omdat die, denken wij, als we de plannen zien...
Maar het grote vraagteken, het ding wordt ontwikkeld op economische ontwikkeling en vervoerstechnisch gebied, daarin samen te werken en vervolgens gebeurt het niet. Maar dat vind ik toch heel knap.
Nou ja, dat is dus inderdaad de constante discussie die wij ook hebben.
Je hebt het leven geroepen.
Ja.
En dan...
Ja, maar dat is dus de discussie die wij hebben met de metropoolregio. En het blijft daar gewoon oog voor houden. En dat zie je dus ook met kleinere gemeentes. Bijvoorbeeld Voorne-Putten. Nou, die heeft echt een hele sterke lobby. Want dat is echt een eiland die gewoon anders helemaal verstoken is van openbaar vervoer. Maar daar ligt echt een taak bij de gemeenteraden om daar echt bovenop te zitten.
Dat moet een hele strijd worden, denk ik.
Ja, zeker.
En wat ook nog speelt... Wie wint het dan, hè?
Ja,
CDA, sorry dat ik het zeg, maar rechtsgeoriënteerd.
Ja.
En dan, ja, ja, wie zal het winnen?
Ja.
Want ik heb het gevoel dat, ja, dat de verrechtsing gewoon wint.
Ja.
Dus in het hele land.
Ja, ja, oké. Okay. Maar daar, op het hele land heb ik geen invloed, zeg maar. Maar ik kan wel zeggen dat voor het openbaar vervoer... eigenlijk hier lokaal altijd wel ons best een beetje voor hebben gezet, kan ik zeggen. En dat is zeker met name op het vlak van de sociale functie van het openbaar vervoer. Ja, en wie gaat daar winnen? Kijk, samen sta je sterk, zeg ik dan altijd. En gelukkig moet ik constateren dat we in de Haagse gemeenteraad op dat vlak eensgezind zijn. Ik ben vanuit de Haagse gemeenteraad vertegenwoordiger in de adviescommissie van de metropoolregio. Dat is een commissie die adviezen mag geven over de besluiten die genomen moeten worden. Ik denk dat we er straks nog even komen op hoe die besluitvorming dan is. Maar ik kan zeggen echt dat de gemeenteraad van Den Haag eensgezind is, zo'n beetje wel, over, als je het hebt over de sociale functie van het openbaar vervoer en hoe we het openbaar vervoer in Den Haag vorm willen geven.
Ik heb nog één vraag.
Toepassen, want... Zeg maar, dan wordt nu dit ook heel erg ingezet op van die verbindingen in de regio. Van, dat moet dan dus goed gaan gebeuren. Maar de vraag is dan natuurlijk van aan de grenzen van die regio. Hoe loopt dat met de verbindingen naar Leiden? Wat voor ons ook belangrijk is. Of naar Gouda of vanuit Rotterdam naar Dordrecht. Dus je houdt altijd ergens natuurlijk van waar zit de grens tussen het een en het ander.
Maar
er ligt
eigenlijk
een intercity tussen.
Ja. Nou, Dordrecht en Den Haag is wel moeilijk hoor, zo kan ik maar zeggen. Want die valt dus zeg maar buiten de metropoolregio, maar die valt net buiten alles bijvoorbeeld. En die moeten de. Met name studenten bijvoorbeeld uit Dordrecht. Die moeten echt een reis om de wereld maken, willen ze bij de hogescholen of de universiteiten komen. En daar hebben we echt wel noodkreten van gehoord.
Maar dan zeg maar buiten het intercity traject.
Ja. Nee, maar het gaat ook niet alleen over Leiden als city center Leiden, wat je voor ogen hebt. Het gaat ook over Leiderdorp, het gaat over Oegstgeest, het gaat over al die plekken. De Katwijk aan Zee. Kun je daar vandaan nog ergens naartoe komen?
Maar is het een kwestie van centralistisch denken en vooral economie, de grootschalige... economische bronnen, zeg maar, veilig stellen. Is dat aan de basis van het vervoerssysteem? Want waar blijft de burger? Dat is de eigen vraag.
Nou ja, wat ik constateer, en daar heb ik wel echt wel, in de gemeente trouwens ook, echt wel kritisch over wordt uitgelaten, dat is dat als je nu de bewegingen ziet, er zijn nog geen concrete plannen hoor, maar als je nu de bewegingen ziet voor bijvoorbeeld het tramvervoer in binnenstedelijk gebied, dan heb ik het over lijn 6, dan heb ik het over lijn 12, over de Paul Krugelaan gaat, in de Hoppemaastraat gaat. Dat zijn hele oude lijnen. Hè. Die liggen al zo'n beetje 100 jaar, misschien nog wel langer. Er zijn hele wijken omheen gestaan. Woongemeenschappen zijn er ontstaan. Nou, als je dan kijkt naar de bewegingen die je ziet bij de metropoolregio, die zeggen van ja, wij willen dan toch wel liever de lijnen daaromheen leggen, want dan kunnen we daar grotere voertuigen voor inzetten, de massa maken. En ja, de gemeente Den Haag, ik heb er daar echt heel erg hard voor gemaakt, al sinds het vervangingsprogramma van de trams. Van jongens, denk erom, vandaag of morgen moeten we die beslissing nemen over die trams. En het is naar mij heel erg aangelegen om daar smallere trams aan te houden. Wel dezelfde soort vorm die we nu hebben, maar dan smaller. En dan snap ik het.
Met dezelfde wielbasis.
Ja, 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 dezelfde wielbasis, alleen een smaller voertuig. En dan snap ik het vanuit HTM, die zegt van ja, maar we hebben liever één tram, want dan hebben we maar één stok qua materiaal. We willen ook massa maken, we willen meer mensen vervoeren. Maar ja, ik vind die normaal de sociale functie van het openbaar vervoer. Want, we zitten in een oud gedeelte van Den Haag. Vroeger reden we ook door de Boekhorststraat. En dat was echt een winkel op de straat. En tegenwoordig, toen de tram eruit ging, is een beetje ook het hele ziel uit die wijk of uit die straat gegaan. Gelukkig gaat het nu weer beter, zeg ik er dan maar even bij. Maar dat probeer ik echt wel te voorkomen voor lijn 6 en lijn 12. En gelukkig steeds meer partijen naast de gemeenteraad die scharen zich daarachter. En de wethouder die straks voor ons de beslissing moet nemen in de metropoolregio, die hebben wel gezegd van voordat je naar de metropoolregio gaat om die beslissing te nemen, eerst dat je je oren dan uit zou leggen naar de gemeenteraad.
Eigenlijk heel curieus wat er gebeurt, want we worden vanuit het bedrijf HTM gedacht, wat zij die stok zeg maar het beste kunnen inkopen, terwijl de functie is publiek. Dat je helemaal aan de verkeerde kant van de ezel gaat trekken.
Ja, de trams zijn van de gemeente Den Haag, hè, en zij mogen het exporteren. Zij geven aan van ja, dit kunnen we wel, dit kunnen we niet. En vanuit de metropoolregio wordt ambtelijk gedacht van ja, grote stappen snel thuis. We leggen hem om een wijk heen, want dat is makkelijker te exporteren. Dus ik snap het van allebei de kanten wel, maar wij zijn er wel voor de burgers van Den Haag, zeg ik dan.
Maar economisch gedacht,
economisch wel of niet zo gedacht, want
het is geen democratisch gekozen orgaan.
Nee, daar komen we straks
wel aan. Sturend. Ik bedoel, ja. Vroeger zegt de Microsoft, weet je wel, die zou nooit met, hoe heet die andere komen? Linux. Mm-hmm. Ja, waarom moest er altijd komen met die andere, dus ja. De vraag is wie bepaalt wat komt er dus niet.
Ja, ja.
Niet bestuurd.
Ja.
Ik heb nog één vraag, wat ik uit de krant ook een beetje mee heb gekregen, over de vervoerskwestie, is dat, zoals ik het begrijp, is dat de HTM heeft een concessie voor 2 jaar, of dat nog misschien nog een jaar durend, weet ik niet. En daarna kan het zijn dat er dus de HTM dan eruit vliegt. En misschien als een ander bedrijf komt en zegt, nou, ik kan het beter goedkoper. Wat voor consequenties kan dat hebben?
Nou ja, op dit moment, alles wijst me op dat de ATM ook straks gewoon de concessie krijgt, de bus dan. Want Van Ril is er natuurlijk al besloten. Zeg ik dat even goed? In ieder geval, ja, nee, maar dat de ATM het blijft doen, dat zit er wel in. Ja.
Maar er is wel een lobby gaande, zeg maar, naar het kabinet om dat mogelijk te maken. Maar, zeg maar, wij zijn niet met die optie actief in de gemeenteraad bezig. Maar het is wel zo, ja, ik bedoel, als dat mogelijk wordt, dan moeten we daar ook, ik bedoel, het is allemaal indirect.
Maar is dat dan een kwestie van een ander naampje, ander bedrijf, en het gaat dan evenzeer door, want dat is niet de essentie van het vervoerssysteem?
Ja,
kan het toch nog gevolgen hebben?
Ja. Dan is het daarna goed, want die heeft 51% in handen.
Ja. Ja. Nou, ook heel veel van deze dingen gaan nu over naar de metropoolregio. Dus ja. Alle trams die zijn formeel eigendom van de HTM, of aparte BV weer bij de HTM, maar ja. De lening daarvan die staat bij ons. Dus ze kunnen er niet zomaar dingen mee doen. En die lening wordt nu ook naar de metropoolregio.
Hoe discutabel is het? Het is een niet gekozen democratisch orgaan. Daar gaat zo meteen vragen. We hebben niet voor niks die 51% in handen, hè? Juist om daar controle over te houden. Dat is toch wel een gesprek.
Ja, niet er nog inspiraties.
Dat is 1%.
Ja, maar dat is het controleren.
Niet er nog inspiraties zoeken voor maatwaardige constructies. Ik kan kijken naar Duitsland. Daar zijn ze bezig, dus nou weet je, dat privatiseren op ingenieuze manier. Van
BV's
en terugliezen door de
overheid
en
dergelijke. Ja, goed, dat is misschien ook. De manier waarop het allemaal gedaan wordt, daar is een behoorlijke vraag over, in elk geval bij mij. Misschien begrijp ik althans wel. Ik wil nog even teruggaan als dit verhaal van gevoel een beetje kunnen afsluiten? Tenminste, of heb je nog veel wat je zou willen
doen? Nou ja, dat kan wegen. Dat zeg ik, de wegen zelf. Ja. Dus niet openbaar vervoer, maar...
Ja. De fietsverbindingen en de wegen, daar gaan we natuurlijk ook over met de vervoersautoriteiten. En daar zie je ook wel dat er wel mooie stappen genomen worden wel. Hè? De investeringen die de metropoolregio doet met de fietsnelwegen bijvoorbeeld. Ook daar is natuurlijk wel hoe je met de riemen die je hebt. Maar het is wel beter dan wat we hadden.
Ja.
Ja. Ja.
En minder auto's in de stad? Gaat dat lukken? Of is dat niet meer?
Ja, het is meer lokaal is dat, hè. Kijk, de metropoolregio gaat ook weer over de grote projecten en proberen de verkeer zoveel als mogelijk door te laten stromen. Minder auto's in de stad is toch al vooral een lokaal iets. Kijk, de metropoolregio kan er wel faciliterend daarin zijn en mee investeren, mee denken in alternatieven. Hè. Wij proberen wel bij alle maatregelen om het verkeer minder te krijgen hier dan de metropoolregio aan te laten houden.
Ja. Okay. Ik is gewoon lucht.
Ja. Okay. Ja, ik ook.
Ik zit even te denken, want ik had nog een paar vragen. Zoals ook besluitvorming en de rol van de provincie, de gemeenteraden. Ook de vraag waarom Haaglanden uiteindelijk vervangen is door de metropoolregio. Daar hebben we al in het begin ingaat. Maar misschien zijn dat vragen die we misschien het laatste blok al kunnen doen. Dat we meer praten over, ja, hoe gaat dat nou eigenlijk in het werk?
Ja.
En als dat zo is, dan stel ik voor dat jij bijvoorbeeld nu een vergelijkbaar verhaal houdt over de economie. Dan hebben we die twee hoofdsectoren een beetje in beeld.
Ja, nou, ik ben bang dat we dan ook wel iets, misschien is die besluitvorming, dat gaat er dan toch wel een stukje doorheen komen. Want dat is bij economie nog wel ingewikkelder. Een aanbesteding heb je één moment waarop van alles en nog wat moet gebeuren. En op dat moment zie je wat er gebeurt. Economie is natuurlijk wat dat betreft een ondoorzichtiger beleidsterrein, zal ik maar zeggen. We hebben, twee verder. Nog eentje verder dan. Nee, of niet? Deze, ja. Economie. De metropoolregio heeft behalve vervoer... hebben ze dus ook een economisch vestigingsklimaat-tak. En een van de dingen, Den Haag en Rotterdam hebben allebei een grote werkloosheid. Hebben ook allebei eigenlijk wel een vrij eenzijdige economie, zeg maar. Dus de haven is in Rotterdam heel belangrijk. Bij ons is dat het bestuurlijke verhaal. Dus er was het idee van, voor de MRDH is het van belang dat we ervoor zorgen dat we hier een veel beter vestigingsklimaat krijgen voor allerlei verschillende bedrijven. Een van de dingen daarvan is gewoon dat je die bedrijven moet aanspreken en dat je je PR daar naartoe goed moet gaan doen. Nou, dat blijkt bijzonder ingewikkeld, want de projecten die daarvoor binnen de MRDH gebeurden, die zijn eigenlijk allemaal nu... op hun laatste loodjes gekomen, omdat ja, als het gaat over een bedrijf, dan is het toch heel moeilijk voor Rotterdam of Den Haag om te zeggen, nou doe maar naar Rotterdam. Of andersom het verhaal de andere kant op. Dus dat is zeg maar wel een beetje waar het begon als van jongens, we moeten ervoor zorgen dat we met elkaar, als we ergens in Japan een beurs is, laten zien van jongens, dit is die metropoolregio, die 2 miljoen mensen bij elkaar, hier wil je je vestigen. Blijkt toch dat de merken, Rotterdamse haven, Stad van Vrede en Recht, de Greenport van het Westland, dat die merken eigenlijk gewoon sterker zijn. En dat dat dus heel ingewikkeld blijkt om op dat niveau met elkaar dingen te doen. Wat wel goed kan, is in dat economisch vestigingsklimaat lobbyen voor geld en voor projecten naar het kabinet en naar Europa. Nou is de metropoolregio in 2015 begonnen. En toen moest er dus nog zeg maar alle projecten waar je voor wil gaan lobbyen geïnventariseerd gaan worden. Voor de kabinetsformatie die nu gaande is. En dat bleek eigenlijk wel een iets ambitieuze agenda, zal ik maar zeggen. Dus er is heel, heel hard gewerkt voor een regionale investeringsagenda. Waar iets van 125 verschillende projecten op terecht gekomen zijn. Die in dit gebied zouden moeten gebeuren. Er zitten trouwens ook vervoersprojecten bij. Dus dat is een totaal pakket van projecten. En sommige gemeenten hebben daarin ook beter gelobbyd voor hun projecten dan andere gemeenten. Ook binnen de MRDH krijg je natuurlijk een eigen lobbycircuit. Jij had al een gemeente genoemd in dat verhaal. Wij hebben ook op een gegeven moment gehad in de gemeente Den Haag dat we een project hadden. En we zeiden, ja, maar wij weten helemaal niet wat voor project dat is. En dit is een van de vier top prioriteit projecten die bij het kabinet aangegeven moet worden. Als iets over de kust. Daar blijkt dan ook weer dat de regio Rotterdam en de gemeente daar gewoon veel en veel sterker zijn in dat soort processen dan dat we dat in Den Haag zijn. Leiden is dan grappig, want in die regionale investeringsagenda, daar is dus op een gegeven moment ervoor gekozen om ook een aantal projecten die net buiten de metropoolregio zitten, daar ook mee te nemen. Dus Leiden heeft wel ook een campus voor innovatie, en net zoals Delft, in die regionale investeringsagenda erbij gekregen. En hetzelfde heeft Dordrecht dat ook gedaan. Wat uiteindelijk neerkwam op een hele grote lijst met allerlei dingen, waar nog prioriteiten in moesten komen. Van ja, wat gaan we nou het allerhardst roepen bij een kabinetformatie? En wie gaat dat dan precies doen? En daar moet je natuurlijk ook een beetje tactisch mee zijn. Want ja, je kunt wel zeggen van, goh, dit zijn de top vier projecten en die willen we hebben. Maar als je nou merkt dat twee van die projecten helemaal niet goed liggen bij het Rijk, dan is het natuurlijk een beetje jammer als je hier besloten hebt om die vier projecten te doen, terwijl je twee andere projecten misschien prima binnen had kunnen harken. Maar dat maakt het heel, heel ingewikkeld om dan met 23 gemeenten samen te werken. En al helemaal voor ons als gemeenteraad om daar nog een controlerende functie op te hebben. Ja, want ik bedoel, we hebben een lijst van meer dan 100 projecten. Maar welke projecten nou wel en niet en hoe dat gebeurt en waar dan geld voor komt en of daar dan bepaalde randvoorwaarden aan zo'n project worden neergezet.
Het klinkt ook een beetje als Holland's Next Model of zo, een beetje als een contest. En die kan het beste
lopen. Ja,
bij het kabinet is dat natuurlijk ook voor een deel zo. Er komen heel veel verschillende dingen binnen. En ja, dat geld dat kan maar één keer uitgegeven worden van het Rijk. En de vraag is dan natuurlijk van ja, wie hebben daar het beste verhaal bij? En daar kwam dus een regionale investeringsagenda uit die eigenlijk nog niet helemaal af was. En waarvan is ook gezegd is van jongens, het is een levende investeringsagenda. Dus daar kunnen elke keer nieuwe projecten op en andere projecten af. Maar ook daarvan is dan de vraag van ja, maar hoe gaan we dat dan controleren? Wat voor projecten komen erop? Welke mogelijkheden zitten daarin?
Kun je een voorbeeld geven van projecten?
Heel veel infrastructuurprojecten, een warmterotonde vanuit Rotterdam om restwarmte of petrochemische warmte uit Rotterdam naar de rest van de regio te brengen, waaronder dus ook, dat is een van de projecten waar wij heel, juist niet eigenlijk, zeg maar, het is een nieuw verdienmodel voor de Rotterdamse haven, daar zijn een aantal verschillende projecten in geweest. Maar ook die heet Security Delta, waar hier in Den Haag heel hard aan gewerkt wordt om meer met veiligheidsissues te doen. Dat soort projecten staan daarop. En vanuit de Rotterdamse haven projecten.
Dat economische belang, hè, dan heb je dus vervoer en economisch belang helemaal losgezongen van alle elementen die wel in een overheid of in een rijksoverheid wel aan elkaar gekoppeld zijn, dus die controlerende functie alleen al, buiten de democratische gekozen orgaan is, waar we hier geen last van hebben. Dus de lobby inderdaad regeert, de bedrijven regeren daarin, helemaal losgezongen. En dat soort dingen als, die hitte-routonde, dat is dan een slecht idee. Maar daar zou wel heel goed alternatieven kunnen komen waar we wel allemaal wat aan hebben.
Het zijn niet alleen bedrijven, hoor. Het zijn ook kenniscentra die daar aan meedenken.
Dat is dat er wel goed aan.
Wat wij altijd gezegd hebben, dat is dat de metropoolregio vooral het bottom-up moet werken. Hè. Dus vanuit de kenniscentra en initiatieven, zeg maar, vanuit de gemeentes en bedrijven zelf, om te kijken.
Maar
dat zeg ik vanuit de gemeenten, en kenniscentra zoals universiteiten, hogescholen, om daar initiatieven voor aan te dragen. En om te kijken of we daar in gemeenschap wat aan hebben. He, en daar is dus zeg maar zo'n investeringsagenda, ja, die komt dan op een gegeven moment wordt die tot.
Maar wij hebben daar geen lobby.
Nou ja, wij zitten daar, maar dat kan wel weer op de bestuursdingen. Onze wethouders zitten daar natuurlijk gewoon aan tafel.
Ja, jullie zitten in dus een adviescommissie waar je niks te zeggen hebt. Geen inspraak, je kan geen controle uitoefenen, je kan geen bezwaar indienen. Wij kunnen geen bezwaar indienen, we weten niet eens wat de agenda is.
Kun je tussendoor uitleggen hoe de bestuursstructuur werkt?
Zal ik dat eerst doen en dan gaan we hier nog wel later op het verhaal. Want anders dan komen we daar toch nog elke keer. Ja. Maar misschien dat jij dat ook... De opzet is dus 23 gemeenten. En er is een gemeenschappelijke regeling, dat is per wet geregeld, dat gemeenten met elkaar kunnen samenwerken. En dan kunnen ze een bepaald construct opzetten, dat hele gemeenschappelijke regeling. En daar bepaal je in de statuten van die gemeenschappelijke regeling hoe wordt samengewerkt. En in die statuten is afgesproken van dat elke gemeente zijn burgemeester in het algemeen bestuur heeft zitten. En de grote twee gemeenten die mogen dan ook nog één of twee wethouders in het algemeen bestuur erbij hebben zitten. En dat algemeen bestuur is degene die eigenlijk alles zou moeten bepalen. Maar omdat we twee verschillende takken van sport hebben en die wethouders echt niet en van vervoer en van economie allerlei dingen weten, zijn er twee aparte pijlers ondergezet, vervoersautoriteit en het economisch vestigingsklimaat. En daar zitten dus bestuurscommissies in, waar de gespecialiseerde wethouders de baas zijn. En daar worden dus eigenlijk zeg maar, de meeste besluiten genomen. En dat algemeen bestuur, dat is meer een gezellige bijeenkomst voor burgemeesters, dan dat daar nou echt dingen in gebeuren.
Met een burgemeester met twee petten op.
En voor de gemeente Den Haag en Rotterdam, die leveren om de beurt de voorzitter en de vicevoorzitter. Daar heb je dus met twee petten te maken. En datzelfde geldt op vervoers- en economiegebied. Dat we daar ook een voorzitter van economie is op dit moment de wethouder, of een van de wethouders van economie, want we hebben er drie in Den Haag. Maar dus die wethouder die is ook de voorzitter en tegelijkertijd dus ook de belangenbehartiger voor dat verhaal.
En, dus de vergunningverstrekker en de handhaver, zeg maar, dat kan niet in één gebeurt
wel. Nou ja, het is een bestuurlijk construct. Het probleem is dus dat er geen controle op de macht is in dat verhaal.
Dat is
het. En daar zit het fundamentele probleem in de metropoolregio in mijn verhaal zit. Ja. En het enige wat we dus wel aan mogelijkheden om mee te sturen, maar het is dus ook eigenlijk een slechte controle, dat zijn dus die adviescommissies waar hij in het vervoersding zit en ik vervangend lid vanuit de gemeenteraad Den Haag voor economie ben. En daarin mogen we wel dingen vertellen, maar alleen maar in de vorm van een zienswijze. En een zienswijze is feitelijk niet meer dan dat je dingen mag zeggen en dat je het recht hebt om een antwoord te krijgen.
Dat klinkt dus alsof dat hele statuut van de gemeenschappelijke regeling een beetje in strijd is met de letter dan de geest van democratische besluitvorming. Dus je zou verwachten dat dan iemand dat aan gaat vechten bij de bestuurssector of Raad van State of helemaal voorin. Ja. Europese rechten misschien zelfs wel.
Ja.
Dit kan niets worden, ook al vul je het nog zo keurig in, dat is gewoon...
Maar het was meer bedoeld als een overlegorgaan, waar dus ook niet allerlei dingen zouden gaan doen. Dus met dat zeg maar uitgangspunt is er gezegd, als je alleen maar met elkaar overlegt, heb je ook geen controleorgaan nodig enzovoort. En dan ligt alles gewoon bij de gemeente.
Ja, en wat er dan gaande is bij grote besluiten, en er wordt bepaald buiten ons zichtveld om wat wel of niet groot is, maar wordt het voorgelegd zeg maar aan de adviescommissies. En de adviescommissies die komen eens in zoveel tijd bijeen en die gaan daar wat van vinden. En ik kom straks op wat ik daarvan vind hoor, maar ik leg even uit hoe het werkt. Die gaan naar de 23 gemeentes, gaan wij wat vinden over buslijn 46 op, in het Westland of lijn Dubbelpup
in
Zeeland. Ja, dus en ieder heeft daar gewoon zijn ding, die doet daar zijn verhaal. En daar wordt naar geluisterd en ja, oké, dat nemen we mee. Zo gaat het. Bij grotere dingen wordt er door de bestuurscommissies verder gezegd van nou, we zijn voornemens dit besluit te nemen. En de gemeenteraden mogen dan een zienswijze indienen.
Misschien als ik die al nog breng, want de jury zegt dat was over, zit daar zo overleg ook aan. En mogen ze dan eens besluit te nemen. Dus er is eigenlijk iets gebeurd.
Ja, klopt. Ja, klopt. Kom ik zo even op. En wij mogen dan zeg maar als gemeenteraad een zienswijze indienen. En de zienswijze, nou, dat wordt soms wel niet mee gedaan. Maar wij hebben dus als gemeenteraad geen formele bevoegdheid.
Ja.
Anders dan dat we natuurlijk hier gewend zijn in een normaal functionerend democratisch proces. Dat wij ook echt een controlerende macht zijn. De kaders mogen stellen, maar ook controlerende macht zijn erin. Dat ergert ons enorm. Ik ga eerst even uitleggen hoe dat gekomen is. En B, wat wij nu van plan zijn om te gaan doen. Want daar is licht in de duisternis. Dus, het is zo gekomen. Wij komen van Haagland constructie af. En daar zat altijd nog een democratisch bestuurslaag in van gemeenteraadsleden die daar zeg maar op een gegeven moment konden meebesluiten. Dan merkte ik dat er vanuit Den Haag, en dan moet ik heel eerlijk zijn, dat allemaal voorgangers hoor, dus vanuit de grote gemeentes, die waren vaak niet eens aanwezig daarbij en dat werd al eens geërgerd door de wethouders. Er is toen besloten, ooit toen wij met de metropoolregio van start gingen, nou, we gaan nu met de constructies verder en we geven zeg maar die bestuursorgaan geven we meer macht, maar we mogen dan wel zienswijzes doen en wij geloven dan op de blauwe ogen van de bestuurders dat zij daar dan ook naar gaan luisteren. Zo is dat gekomen, even in grote lijnen en daar is gemeente Den Haag toen de tijd mee akkoord gegaan. We zijn inmiddels 2 jaar verder. En we zijn nu bezig, wij moeten nu, dat is verplicht, de gemeenschappelijke regeling gaan evalueren. Nou, dat voelt hem al aankomen. Wij balen ervan hoe dat nu gaat. Wij hebben, en ik heb daar hopelijk ook al in de pers ook maar uitgelaten, dat ik vind dat de adviescommissies een soort applauscommissies zijn. Ik heb dat, van de week heb ik dat opgeschaald, dat ik zelfs de gemeenteraad applauscommissies vind zijn. Want wij mogen dus zeg maar alleen maar zienswijzen indienen en that's it. En inmiddels kan ik ook wel zeggen dat ook onze wethouders eigenlijk ook wel zien van ja, zo kan het eigenlijk ook niet anders. En dat komt ook omdat er wordt natuurlijk heel veel voorgekookt door ambtenaren die wellicht alle goede bedoelingen hebben ermee. Maar laat ik dat ook zeggen, die hebben echt hele goede bedoelingen. Alleen de know-how komt vaak uit een stad en uit de gemeenschap zelf. Wij kunnen vertellen waarom wij die lijn 6 daar willen hebben. Wij kunnen extra lobbyen geven waarom we die lijn 12 willen hebben. Wij hebben, als er gekozen wordt voor een bankje in een bushalte, dan hebben wij een achterban van mensen die ook verstand hebben van speeltuintjes en van Rover. En we hebben Rover. Die met ons
meedenken.
Kijk, en dat is niet allemaal te voorkomen natuurlijk hoor. Maar wat ik wil aangeven, want dat vind ik het beeldend. Op het moment dat wij een besluit moeten nemen als gemeenteraad, dan ga ik met mensen in de stad praten, met Rover, met mensen die rond tramlijnen wonen, doet Julia, doet iedereen. En vaak doen we dat in gezamenlijkheid. Gaan we samen op pad. En dan gaan we luisteren, jongens, hoe vinden jullie dat ervan? Want dat zijn mensen die wonen daar, die hebben daar verstand van. Wij zijn volksvertegenwoordigers. Ik woon bij Kijkduin, niet hier, maar ik moet hier wel beslissingen over nemen. Dus ga ik hier te raden, als ik een beslissing moet nemen, moet ik wel oog hebben voor het algemeen belang. Maar ik geef me wel even aan hoe dat gaat. Dus je kan op microniveau kan je veel beter die besluiten nemen en de wethouder en adviseren. En dan hopelijk ook straks ook de gemeenteraad. Dus we zijn nu, even kort gezegd, nu is de ronde gaande over de evaluatie van de gemeenschappelijke regelingen die we nu hebben. Waarin dus eigenlijk die rol van die gemeenteraad niet in zit. En wij zijn vanuit Den Haag echt een hele sterke lobby aan het voeren om weer een bestuurslaag erin te krijgen met een controlerende macht. van de gemeenteraad.
Maar wie stelt daar tegen van die evaluatie? Zijn ze dat zelf?
Dat is geregeld bij de oprichting. Bij de oprichting is afgesproken, na 2 jaar gaan we evalueren. Maar er was nog wel zeg maar een probleem dat wij wilden het ook over de structuur hebben en over democratisch gehalte. Precies. Maar dat zat niet in de, zeg maar, de eerste opdracht die vanuit de metropoolregio kwam. Nee. Dat was heel beperkt geformuleerd in het verhaal. Ja. En dat, zeg maar, bedoel, we hebben een jaar geleden hebben we ook een van, voor en met 23 gemeenten of zo rapport gekregen waarin allerlei praktische problemen van jongens, maar de tijdspannen tussen dingen is te kort of dit wordt niet of wel aangeleverd, maar je kunt het nergens vinden en allemaal praktische dingen enzovoort. Dat rapport is ook heel snel weer in een la verdwenen. Dus ook dat soort problemen zijn nog niet opgelost. En wat dat betreft is Michel iets positiever, zeg maar, over dit verhaal. Want ik geloof dat ook zo'n op metropoolniveau zo'n democratische laag ertussen proberen te krijgen, dat dat ook niet gaat werken. Want wij hebben gewoon niet de achterban in Brielen om te bepalen of daar wel of niet een dushokje moet. En de persoon in Brielen heeft dat dan wel. Dus die zou dat kunnen roepen. Maar wij kunnen niet met elkaar de afweging maken of er nou in Brielen een bus moet zijn of dat die in Rijswijk moet zijn. Ja, ja. Dus ook in dat verband heb je het nodig dat je dus vanuit dat gemeenschappelijke belang gekozenen hebt. Ja. En niet dat je mensen die voor hun eigen stukje als een district op moeten komen om dat te gaan regelen. Dus ik zelf ben ik niet zo optimistisch over het werken van een democratische laag, waarbij met Haaglanden kon dat in principe goed werken. Want iedereen in Den Haag heeft ook wel een gevoel bij Leidschendam. En iemand in Leidschendam heeft ook wel een gevoel bij of er een tram s'avonds laat in Scheveningen moet zijn.
Ja. Dus anders gezegd dan, die schaal past dit bij democratisch bestuur.
Er is geen gevoel, zeg maar. Ja, ja. Zeg maar, missen naar waard. Er is echt niemand hier die weet hoe dat zit. En hetzelfde als je vraagt van, goh, ja.
Toevallig wel.
Ja, nee, maar dat komt omdat wij al zo vaak naar die vergaderingen zijn geweest.
Ik heb een voorstel, het is 9 uur, we zouden de pauze kunnen houden. Ja. En bijvoorbeeld na de pauze, want ik weet trouwens even tussenuit niet of jij nog belangrijke dingen over economie wilde vertellen, maar
ja,
maar
dat zou ook naar de pauze kunnen.
Maar het lijkt me leuk om goed ook om te praten na de pauze van, oké, wat is nou, dat jullie meer vertellen over de kritiek die jullie hebben en ook over oplossingen die jullie hebben. En misschien dat we kunnen zeggen van, nou, laten we nadenken over hoe kan het van onderen naar boven goed gaan werken. Hè, dus ja, dat de burgers ook een beetje tevreden zijn. Want uiteindelijk, je weet wel ongeveer waar het naartoe gaat. Als dit doen we,
ja,
toch?
Ja.
Ik stel voor een kleine pauze.